Ja.
Goedenavond iedereen. Hartelijk welkom op deze introductieavond van de Zhengzhou University. Mijn naam is Tineke van der Barg en ik mag de spits na Beate afbijten als docent. Ik zal mij kort introduceren. Ik ben van oorsprong fysiotherapeut. En dat is al lange tijd geleden. Het was een vierjarige opleiding waar ik in 1973 voltooide. Ik heb veel geleerd in de jaren daarna. In klinieken gewerkt als fysio. Maar ik had wel het idee, er is meer tussen hemel en aarde. En ik ben op zoek gegaan, wellicht zoals jullie misschien ook op zoek zijn, naar uitbreiding, verandering. En dat heeft mij doen besluiten dat ik in 1979 de studie acupunctuur gestart ben bij een opleiding die nu niet meer bestaat, International College of Acupuncture. En dat heb ik mijn vierjarige opleiding als acupuncturist voltooid in 1983. Ik ben daar ook nog het jaar daarop docent geweest. Daar was ik voor uitgenodigd. Wat mij zeer verbaasde. Nou, ik was eigenlijk meer assistent, docent. Maar deze opleiding die stopte in 1984. En daar is een andere opleiding door de toenmalige docenten gestart. En daar ben ik ook docent geweest. De opleiding Neijing. Van 1985 tot 1993. In die tijd waren er heel veel opleidingen, TCM-opleidingen in Nederland. En veel van hen hadden geen toelatingseisen. En de opleiding Neijing, waar ik dus docent was, wel. Een medische, HBO, medische of universitaire vooropleiding. En doordat andere opleidingen bij honderden tegelijk in die tijd studenten binnenhaalden zonder enkele vooropleiding, hebben wij onszelf dus uit de markt geprezen en een bewuste keuze gemaakt om deze opleiding te stoppen. Daarna werd ik uitgenodigd door de Guatou University onder de directie van Sofian Rancuti. En die had het verzoek om in Europese landen, in elk geval in Nederland, ook een TCM-opleiding op te zetten. Ik kende hem als collega in gedurende de periode van Neijing. En ik heb daar lesgegeven, met veel plezier overigens, van 1997 tot 2014. Helaas is ook deze opleiding gestopt. Dat had meer met organisatorische dingen te maken. En ik was eigenlijk op een punt aangeland van wil ik eigenlijk nog verder lesgeven. Hoewel ik het erg leuk vond en nog steeds vind. Maar ik dacht, nou, misschien is hiermee de beslissing voor mij genomen. Ga ik eens andere dingen doen. Maar 2 maanden na het beëindigen van die opleiding werd ik gebeld door de Zhengzhou University of ik les wilde komen geven. Nou, ik heb er toch al even over nagedacht en gelukkig geef ik daar nu nog steeds met veel plezier les sinds 2014. Naast mijn acupunctuurstudie heb ik 2 keer 2 jaar kruidenopleidingen gedaan. Ik vond het dermate ingewikkeld dat ik het 2 keer gedaan heb. Een 2-jarige opleiding Twina in Beijing, een internationale stages en cursus gedaan. En daarnaast werkte ik ook samen met een homeopathe en maakte ik kennis met het verstrekken van supplementen. Waarbij ik mijzelf de vraag gesteld heb van, ik doe daar wel wat mee, maar weet ik eigenlijk precies hoe dat in zijn werk gaat? Nee. Dus heb ik mezelf de vraag gesteld of je werkt er niet meer mee of je gaat je daar ook in verdiepen. Ik heb voor het laatste gekozen en een 6-jarige opleiding ortomoleculaire therapie gedaan, waarvan de laatste 2 jaar een European Masters in Spanje. En verder leer ik nog steeds. Toen ik met mijn acupunctuuropleiding begon, heb ik me niet gerealiseerd hoeveel het in mijn leven zou veranderen. En dat het eigenlijk een nooit eindigend proces van leren is. Een bekend Chinees gezegde: hoe wijzer de wijze wordt, hoe meer die weet wat hij niet weet. En dat stelt me altijd heel gerust en inspireert me om verder te blijven leren. Ik ga even kijken of ik de screen kan sharen. Kijken. Wij hebben de taken wat verdeeld. Beate heeft, met dank overigens Beate, net al een introductie over de opleiding, structuur gegeven. Ik ga wat meer vertellen over het basisjaar, waarna Graziano verder zal ingaan op het AQ1 jaar en Hongdong op het AQ2 jaar, zoals Beate al vertelde. Ik moet even kijken. Ja. Nou, dit is het plaatje wat jullie net al gezien hebben. Daar voeg ik niks meer aan toe. Graziano zal zichzelf zo introduceren verder en Hongdong ook. Aan mij de eer om wat verder in te gaan op het basisjaar, inhoudelijk. De Chinese geneeskunde is... zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten, al zeker 3000 jaar oud. De overleveringen gingen aanvankelijk van generatie op generatie. En dat betrof vooral ook behandelingen met kruiden. En naalden bestonden toen nog niet, geslepen stenen. Die punten raakten en aanprikten waarvan men empirisch vond dat ze een bepaald effect hadden. De Ne Ching Lingshu is een van de eerste geschriften waar dus iets opgeschreven werd uit al deze overleveringen. En het gaat over de gele keizer Huangdi, die aan zijn geneesheer Jipa vraagt: leg mij uit hoe het komt dat een ziekte verloopt, of hoe een ziekte ontstaat, of wat de invloeden zijn die ziekte veroorzaken. En eigenlijk nog belangrijker, hoe kan ziekte vermeden worden? Hoe kun je preventie plegen? Jullie zien hier een plaatje van een boom. Het is dezelfde boom in verschillende seizoenen. De boom in essentie blijft voortdurend hetzelfde, maar de seizoenen hebben wel degelijk de invloed op hoe de boom eruit ziet en wat de boom moet doen om gezond te blijven. En eigenlijk is het met de mens ook zo. De mens staat onder invloed van hemel en aarde, van alle seizoenen, van de klimaten en dat alles moet in een zekere balans zijn. Hoewel perfecte balans bestaat niet. Wij worden allemaal geboren met een vorm van disbalans, maar dat kan per individu enorm verschillen. De balans bij de ene mens is groter dan bij de andere mens. En dat zie je vaak door het hele leven ook blijven. Seizoenen hebben een invloed, uiteraard de hele macrocosmos. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij zijn een microcosmosje in de grote macrocosmos als mens. En daar heeft alle kosmische bewegingen hebben daar invloed op. Uiteraard natuurlijk de invloed vanuit de aarde, de invloed vanuit de seizoenen, de invloed vanuit klimaat, voeding niet te vergeten. Leeftijd speelt natuurlijk bij onze balans, slechts disbalans, een belangrijke rol. En emoties. De TCG, traditionele Chinese geneeskunde, en jullie zullen ook het begrip TCM, Traditional Chinese Medicine, wordt door elkaar gebruikt. Kijkt niet naar afzonderlijke verschijnselen, maar naar de totale mens en naar hun relatie met hun omgeving en de veranderingen. En zoals we dat met die boom ook zagen. Hier zie je een plaatje hoe verschillend gekeken kan worden naar problemen. Op het linker plaatje zien jullie de helft van een mens die een onderzoek van maag heeft, maar in relatie tot de darmen. Op het rechter plaatje zien jullie een beeld wat genomen is bij een endoscopie van de maag. Maar dus op heel microniveau gekeken kan worden wat daar aan de hand is. En eigenlijk zou het het mooiste zijn als zowel de diagnostiek vanuit de TCM die naar de totale mens kijkt, als de technologie vanuit de reguliere geneeskunde elkaar vinden. En ik zie in deze jaren dat ik acupuncturist ben, daar ook wel een positieve ontwikkeling in. Centraal bij de TCM staat het begrip qi. Eigenlijk is dat niet goed te vertalen, maar de beste vertaling is eigenlijk energie. En zo gebruiken wij het ook in de TCM. Dit karakter symboliseert in het bovendeel stoom. En in het onderste gedeelte, dus zeg maar het sterretje, rijst. De rijst staat voor de energie geproduceerd vanuit de aarde. En de stoom, de invloed vanuit de lucht, de zon, het universum, die samen voor de productie van onze energie zorgen. Je kunt eigenlijk zeggen onze voeding en ademhaling. Ik noemde net al het evenwicht, balans, disbalans. Wat is evenwicht in TCM? Nou, alle balans in alle activiteiten van de Zhangfu. Wat het Zhangfu zijn, ga ik zo nog verder op in. Maar het omvat alle organen. En dan niet de organen zoals wij ze in de reguliere geneeskunde kennen. Het ding, de lever, het ding, de darm. Het ding hoort er ook bij. Maar de energetische invloed van al deze organen. Waarbij ze een uitgestrekt gebied van relatie met bijvoorbeeld de zintuigen allerlei weefsels hebben, maar ook een enorme onderlinge samenhang. En die samenhang wordt verzorgd door de Jingluo, bij ons beter bekend dan als de meridianen. De meridianen zijn de kanalen waar de energie door circuleert langs heel duidelijke circulatiesystemen. En waarbij de organen een invloed hebben, maar tegelijkertijd ook van afhankelijk zijn. Dus zij helpen bij de productie van energie, waarbij elk orgaan zijn eigen invloed heeft. Maar tegelijkertijd zijn ze ook afhankelijk en dus van elkaar afhankelijk wat betreft de voeding van energie. Die balans is niet statisch. Elke seconde verandert het evenwicht. En spreken we dus van een dynamisch evenwicht. En ik merk altijd bij het lesgeven dat dat moeilijk is om te beseffen dat dingen voortdurend in verandering zijn. Het is makkelijker om een statisch plaatje te begrijpen dan dat er voortdurend veranderingen zijn. Maar ik merk ook altijd in het basisjaar, geleidelijk zo rond deze tijd, maart, april, dat deze manier van denken de studenten eigen wordt. De tweedeling van het begrip energie, het aardse, het materiële, het concrete en het vluchtige van de stoom, leidt ons naar twee belangrijke bewegingen. De eerste belangrijke beweging is die van yang en yin. Jullie als naam denk ik allemaal bekend. Yang en yin, daar gaan we zo nog verder op in. En daaruit voortvloeiend de beweging van de vijf elementen. Dit is het Tai Chi symbool. Jullie kennen het allemaal denk ik wel. Als we naar dit plaatje kijken. En we kijken nog even niet naar de elementen, maar naar het lichte gedeelte van het symbool, dan zie je dat het lichte gedeelte steeds groter wordt, tot bovenin. En dan tegelijkertijd, als het lichte gedeelte maximaal is, zie je dat het donkere gedeelte begint te groeien, tot beneden aan, tot ook een maximum, waarna het lichte weer begint te ontwikkelen en te groeien. Het lichte staat hierbij voor de yang en het donkere voor de yin. Dan zie je op het moment dat de yang zijn maximale manifestatie heeft, de donkere stip, dat betekent dat het zaadje voor de groei van yin aanwezig is. Zoals bij de maximale manifestatie van yin, het zaadje voor de groei van yang is. Dus zo is het een zichzelf onderhoudend systeem. Een voorbeeld wil ik hierbij geven. Als we naar de seizoenen kijken, waar we nu in zitten, de lente is begonnen en die ontwikkelt zich naar de zomer. Maar op 21 juni staat de zon op ons noordelijk halfrond het hoogst. Dan is de zomer nog niet voorbij. Sterker nog, in juli en augustus is het meestal nog veel warmer dan in juni, op 21 juni. Maar de beweging, de groei naar yin, heeft zich na 21 juni al ingezet. En hetzelfde zie je bij de groei van yin. En we hebben het deze winter ook weer meegemaakt. 21 december is de omslag staat de zon het verst van ons af, boven de steenbokskerkring. En geleidelijk aan door de kanteling van de aarde groeien we weer naar het lentemoment. En wat zagen we begin februari? Terwijl de yang al aan het groeien is, hadden we te maken met strenge vorst. Een paar aspecten van het yin en yang. Yang staat dus voor licht, voor zon, voor helder, voor activiteit, dynamiek, voor boven, voor hemel, voor zomer, voor de windrichting oost en zuid. Waarbij zuid meer yang is dan oost. En voor de dag. Daartegenover staat dat de yin-kwalificaties zijn donker, de maan, de schaduw, rust, de aarde, het seizoen, de winter en de herfst. De windrichtingen west en noord en voor de nacht. Als we dit verdelen, dan zien we dat, of liever gezegd, ik ga eerst over even naar de vijf elementen. Afgeleide van de yin-yang-principes zijn de vijf elementen. Hout, vuur, aarde, metaal en water. Het water vertegenwoordigt ultieme yin en het vuur eigenlijk het ultieme yang. Daartussenin zie je de aarde. En aarde is eigenlijk een element wat invloed heeft naar alle vier de andere elementen. En dan zie je dat tussen water en vuur aan de linkerkant staat hout. En tussen vuur en water aan de rechterkant staat metaal. En daar zitten meteen, heb ik daar de organen in aangegeven. Wat je ziet is dat ze allemaal een voedende invloed op elkaar hebben. Dat wil zeggen, het water voedt het hout het vuur. Het vuur de aarde, maar de aarde heeft, zoals ik al net zei, invloed naar alle elementen. En de aarde voedt metaal en metaal voedt water. En dan is de cirkel rond. Als je dan naar de organen kijkt, wat ik net al noemde van er zijn yin en yang organen. Dan plaatsen we die meteen in de vijf elementen. En dan zie je dat bij het houtelement een yin-component is in de vorm van lever. En dus nogmaals, lever met al zijn energetische invloeden. En een yang-component, de galblaas. Voor het vuurelement is de yin-component het hart. En de yang-component de dunne darm. En bij het vuur zie je dan ook nog een vuuraspect. Namelijk het pericard en de driewarmer. En dat zijn eigenlijk ondersteuners van de vorige twee organen, dus van het hart en de dunne darm. Bij de aarde element is de yin-component, dat wordt gevormd door de energie van de mild. En dat is eigenlijk niet de mild zoals wij die in de reguliere anatomie kennen. Eigenlijk is het veel meer gerelateerd aan de alvleesklier en de maag als yang-component. Voor het metaal, de longen en de dikke darm. Long is de yin-component en voor het water de nier en de blaas. Waarbij de yin-organen de zang genoemd worden en de yang-organen de voel. Ik vertelde al dat ze een enorme energetische invloed hebben. Daar wil ik kort even naar kijken. Als je dan kijkt naar het houtelement met als yin-orgaan de lever en als yang-orgaan de galblaas, dan hebben zij beide met elkaar en in combinatie met elkaar invloed op de pezen als weefsel, het zintuig, de ogen, de emotie, boosheid, daar kun je nog stress aan koppelen. En er hoort ook een geluid bij, namelijk roepen, schreeuwen. Dat laat ik even verder buiten beschouwing. Voor het vuurelement, het yin-orgaan, het hart. De Chinese naam staat er ook bij, xin. De yang-component is de dunne duim, xiaojiang. Zij regeren de bloedvaten. En het zintuig wat erbij hoort is de tong. En de emotie is vreugde. Zo zie je dat bij de aarde de weefsels de spieren zijn en bij het metaal de huid en bij het water de botten. Dat de zintuigen mond, neus en oren zijn bij respectievelijk aarde, metaal en water. En dat de emoties bij deze drie respectievelijk zijn denken, verstandelijk, de cognitie, het denken. Bij metaal verdriet en bij het water de angst. En zo kun je, hoop ik, al snappen dat als er een probleem is, bijvoorbeeld in het water, dat zich dat kan manifesteren in de botten of de gewrichten, maar ook kan leiden tot gehoorsproblemen en zelfs doofheid. Want dat is allemaal inclusief de invloedssfeer van de waterorganen, met name de nieren. En dat er zo'n persoon, wanneer er een probleem is binnen deze energie, ook extreem angstig kan zijn. Als we dan even teruggaan naar dit plaatje, dan zie je dat het water het hout voedt. Dus stel in ons voorbeeld dat er een probleem is binnen de nierenergie, zal na verloop van tijd de lever- en de galblaasenergie daar ook last van krijgen. He, immers het hout wordt gevoed door het water. Als je dan weer kijkt naar de invloedssfeer van het hout, met name van de lever, dan zie je dat pezen aangedaan kunnen worden en oogproblemen kunnen ontstaan en emotionele dingen in de vorm van extreme boosheid. Nou, zo gaat de hele cirkel door. Als dus een probleem maar lang genoeg bestaat, een disbalans, dan gaan uiteindelijk al deze organen, al deze tsangfu, wel meedoen met elk hun eigen symptomatologie. Ik kwam er net achter, ik denk dat het iets te maken heeft met toch hoe deze presentatie in de bureaublad staat. Maar dat belangrijk is van in het eerste jaar ook de manier van diagnostiek. En eigenlijk... Goed, ik denk dat ik zo even terug moet grijpen naar de twee eerdere dia's die in het begin zaten. Hoe dat kan, weet ik even niet. Ik heb het allemaal gecheckt, maar nou, dat maakt niet uit. Het jaar zit in elkaar, dat basisjaar dat we de eerste lessen besteden aan uiteraard het begrip yin-yang, de vijf elementen, wat ze doen met elkaar, de functies van die zangfu, van die organen, de productie van de energie. En eigenlijk valt dat allemaal onder de fysiologie, dus hoe het normaal hoort te wezen. Waarna rond december de overgang gemaakt wordt naar diagnostiek. En ook de oorzaken van mogelijke disbalans. En die oorzaken kunnen zijn klimaat, het seizoen, voeding, emoties. Maar ook trauma's. Dat zijn zo al een aantal oorzaken voor het ontstaan van een disbalans. Nou, daar moet je dus als TCM-therapeut achter zien te komen hoe je wat er nu aan de hand is. Wat er voor een beeld ontstaan is en wat mogelijk de oorzaak is. Nou, dat doe je door in elk geval vier diagnostische methoden. Het horen. Nou, wat hoor je in elk geval? De klachten van de patiënt, dus je intakegesprek. Wat van belang is, stel iemand komt met hoofdpijn. Hoofdpijn is hoofdpijn, maar hoofdpijn kan duiden op diverse problemen. Waar bevindt de hoofdpijn zich? Wat is de intensiteit van de hoofdpijn? Is de hoofdpijn er bijvoorbeeld overdag of 's nachts? Dat geeft je allemaal informatie over de yin-yang balans en over de balans in de vijf elementen. Factoren die de klacht beïnvloeden. Als iemand aangeeft dat hij door... Ik had vanmorgen een cliënt die zei, ik heb enorme hoofdpijnen overdag. En ja, wat maakt het beter, wat maakt het erger? Nou, als ik naar buiten ga en kom, dan voel ik, gaat het een stuk beter met mijn hoofdpijn. Ofwel, deze persoon heeft last van hoofdpijn op basis van waarschijnlijk een teveel aan yang of misschien wel een gebrek aan yin. Een voorbeeld verder staat hier disbalans in de leverenergie. Geeft hoofdpijn heel vaak aan de zijkanten van het hoofd. Maar zo'n persoon kan dan ook vertellen, en anders moet jij er als TCM-therapeut naar vragen, hoe het met emoties gesteld is. Is er snel irritatie? Maar ook kan disbalans in de leverenergie een opgeblazen gevoel in de buik geven en diarree. Of omdat de leverenergie de pezen beheerst, kan er spierspanning zijn, onnodig of excessief spierspanning. Dan een tweede methode, diagnostische methode, is kijken. Waar kun je naar kijken? Nou, als iemand binnenkomt, zie je al wat heeft iemand een actieve houding of vermoeide houding? Hoe beweegt iemand? Hoe ziet het gelaat eruit? In de basisjaar gaan we ook in op gelaatsdiagnostiek. Iemand met een rood gelaat geeft duidelijk wat anders aan dan iemand met een bleek gelaat, om maar een voorbeeld te noemen. En een heel belangrijk diagnosticum is de tong. Op de tong vind je alle organen gereflecteerd terug. Met de organen die boven in de borstkas zitten op de voorkant van de tong, de punt. En de organen die beneden in het bekken zitten op de tongbasis. Als je het achterste van je tong laat zien, dan laat je eigenlijk je essentiële energie zien. En sommige mensen hebben daar moeite mee. Hier vind je de topografie terug. Nog even. Een aantal tongen. Je ziet zeer verschillende tongen. De rechtsondertong is een wat bleke tong. Maar wel met een. Dat zal impliceren dat deze persoon een bleke tong representeert, een dominantie van yin. Dus misschien wel een tekort aan yang heeft. Terwijl de tong daarboven paarsig en roder is. En waarschijnlijk een excess aan yang representeert. Ik vond dit twee hele mooie plaatjes in het kader van kijken. Als je naar deze twee kindjes kijkt, dan zie je al, kun je aflezen wat hun gesteldheid is. Toch? Dan het voelen. Wat kun je voelen? Nou, de pols. Een zeer belangrijk diagnosticum in de TCM. De pols. Voel je wel de snelheid, zoals wij dat in de reguliere geneeskunde ook voelen, het aantal slagen per minuut. Maar ook de kwaliteit. Is de pols naar de oppervlakte of is die naar de diepte? Waarbij alle zhangfu een eigen plekje op de pols hebben. En de yang-organen zich representeren in de oppervlakkige pols en de yin-organen in de diepe pols. Is bijvoorbeeld de oppervlakkige pols heel erg sterk en de diepe pols heel zwak, dan geeft dat al een indicatie dat er meer yang-energie is in de zhangfu dan yin. En dat verwijst dus ook al naar wat je in je behandelingsplan moet gaan doen. Wat je nog meer kunt voelen is pijnpunten op het lichaam, spanning in het weefsel. Uiteraard de temperatuur, voelt iemand warm of koud aan? En hoe is het met de vochtigheid? Ik wil eigenlijk even kijken of ik de screen kan stoppen. Want ik heb iemand uitgenodigd die wie ik even een demonstratie wil geven van hoe dat dan uitziet. Ja, ik denk het wel. Ben ik in beeld? Nou, welkom. Een manier om de pols te voelen is je vingers. Losjes op de pols te leggen. Dit zijn dan de posities die je beoordeelt. Oppervlakkig en misschien hopelijk voor jullie te zien. In de diepte ook. En alle organen, ook voor deze linkerpols, voel je de energie van dunne darm, hart, galblaas, lever en blaas en nier. Voor de rechterpols doe je eigenlijk hetzelfde, maar vertegenwoordigt zes andere tsangfu. Ik denk dat we de tong maar even skippen, vanwege de tijd. Hè? Ik wil even kijken, maar hier was ik gebleven. De locaties, daar ga ik nu verder niet op in welke het zangfu precies waar ligt.
Tineke?
Ja?
Ik moet je heel even onderbreken. Je vertelt ontzettend boeiend. Maar we hebben ook nog een paar mensen die meer willen vertellen. En misschien zijn er ook nog luisteraars die een tijdschema hebben.
Ja.
Zou je naar een afronding toe kunnen werken?
Ja, zeker.
Dank je.
Het laatste deel van het basisjaar is het herkennen van allerlei syndromen volgens allerlei systemen. Dus waar zitten de disbalansen? En dat maakt dat je uiteindelijk van een behandelplan komt en tot een behandeling. Nog kort, de basisjaar bestaat uit 10 modules, 10 weekenden, theorie. Over de organen, dus de fysiologie, de diagnostiek, de oorzaken van ziekte, casusbesprekingen en ook in elk weekend praktijklessen. Er is een midterm examen in februari, dat is een theoretisch examen. Een eindterm examen in juni in principe, als er geen lockdown is. Een praktijk, tong- en polsdiagnostiek. En het lesmateriaal, behalve de syllabi die wij als docenten zelf verstrekken, is het boek van Giovanni Maggioggia, De grondslagen van de acupunctuur. Het plaatje staat hier in het Engels, maar hij bestaat in het Nederlands. Ik had nog een leuke casus voor jullie, maar ik denk dat ik die maar even skip. En ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht en ik hoop jullie volgend jaar het liefst op locatie te zien.